welkom bij Literair Café van Dr. Anders B. Literair Café met Dr. Anders B. Aflevering 28. En vandaag wil ik het met jullie hebben over symbolen, symboliek en alles wat daarbij komt kijken in het schrijven van verhalen. Nou kan ik natuurlijk niet alles behandelen, want dat betekent dat ik hier morgen nog zit. Dat wordt wat veel, maar ik wil jullie wel een klein stukje meenemen in hoe je symbolen kunt gebruiken in je eigen verhalen. En symbolen komen we eigenlijk overal tegen, vooral nu in deze tijd van kerst en Sinterklaas. Kerst en Sinterklaas zitten vol met symbolen. Denk bijvoorbeeld aan de zak van Sinterklaas en dan bedoel ik echt die speelgoedzak. En ook de roe, hè, de takkenbos van Piet, die ook een bepaalde symboliek in zich meedraagt. Misschien eerst eens even uitleggen wat een symbool is. En oorspronkelijk is een symbool eigenlijk één van de helften van een in tweeën gebroken object. En beide partijen, twee partijen die daar een teken in zien, die kunnen dat dan weer samenvoegen, zodat er een mooi symbool weer, een heel symbool weer staat. Symbool is ook een beeldspraak, een vorm van een indirecte betekenistoekenning die een beeld verbindt met een begrip. En het symbool is eigenlijk bijvoorbeeld een staf die voor macht staat. Denk bijvoorbeeld aan de staf van Sinterklaas. En eigenlijk is het meer een gevoelsgeladen proces. Normaal gesproken wordt er onderscheid gemaakt tussen universele symbolen. Bijvoorbeeld slaap in plaats van dood. En dat zijn dan de archetypische voorbeelden of voorstellingen. Dan hebben we de culturele symbolen die geïnterpreteerd worden tegen de achtergrond van een bepaalde cultuur. Zo kun je bijvoorbeeld het kruis als symbool zien van lijden, dood en verlossing in het christendom. En daarnaast hebben we de individuele symbolen en die ga ik even letterlijk voorlezen. Die komt uit hoe heet het boek? Lexicon van de literaire termen van H. van Gorp, R. Gesquiere en de la Bastita. En dat is uitgegeven door Martinus Nijhoff uitgevers. Individuele symbolen die resulteren uit een persoonlijk expressieve verbinding van een beeld met een begrip en die, wat de literatuur betreft, hun betekenis gewoonlijk ontlenen aan de context van een literair werk of oeuvre. Bij herhaling kunnen zij er motiefwaarde krijgen. Bijvoorbeeld het gebruik van een geladen woord als eiland of wind bij A. Roland Holst. Raadselachtige, naar hermetisme neigende symboliek noemt men soms chiffre. Chiffre, eigenlijk is dat een soort ontcijfering van het geheel van symbolen. Chiffre is natuurlijk het woord cijfer, hè, in het Frans. Op basis van het symbool kun je natuurlijk ook gaan kijken naar het symbolisme. En dat is dan weer een literaire en artistieke stroming ontstaan in Frankrijk. Met als bloeiperiode de jaren 1880-1890. Het is een stukje kunst- en literatuurgeschiedenis, maar de inhoud bleef vaag. En er was weinig sprake van een effectieve schoolvorming. Wat betekent dat? Er waren te weinig mensen die zich verbonden in het symbolisme, waardoor het nooit echt goed van de grond gekomen is. Wie moet je dan bedenken? In de 20e eeuwse literatuur en schilderkunst is het symbolisme vooral bij Jan Toorop te zien. En in de literaire wereld zie je dat bij Albert Verwij en Karel van de Woestijnen. Dat voor wat betreft de literatuur en de theorie. Hoe zie je nou dat een boek een symbool gebruikt. Nou, een symbool kun je vinden bijvoorbeeld in het thema en de motieven van verschillende, in de verhaaltheorie zit dat, hè. Motieven zijn dingen die ja, vaak voorkomen, die vaak terugkomen. Denk aan het motiefje van jouw bank of je Burberry broek. Nou, een motief in een verhaal is een verhaalonderdeel dat eigenlijk steeds terugkomt. En het heeft dan ook grote betekenis voor het verhaal. Een bekend motief is het getal 8 in het gouden ei van Tim Krabbe. En daar komt dit getal steeds in terug. Saskia wordt bijvoorbeeld in de 8e maand om 8 uur ontvoerd. Rex sterft 8 jaar na Saskia. 8 is het geluksgetal van Saskia. En als je het getal 8 op zijn kant legt, dan krijg je het symbool voor eeuwigheid of oneindigheid. Nou, als je dan alle motieven uit dat boek bij elkaar legt, dan krijg je inzicht in het thema. En heel vaak moet je het thema zelf nog formuleren. En een van de thema's van het Gouden Ei is de dood. En de dood is namelijk eeuwig en oneindig en komt veel voor in het boek. Saskia en Rex sterven allebei en Saskia had een droom waarin zij niet kon sterven tot het gouden ei waarin zij opgesloten zat tegen een ander gouden ei was aangebootst. Nou, je kunt sowieso nog een hele hoop andere universele motieven terugvinden. Denk aan de vadermoord van Oedipus, de moedermoord van Elektra en de broedermoord van Kaïn en Abel. En zo zie je ook het dubbelgangersmotief terugkomen in de Donkere Kamer van Damocles. Heel veel universele motieven komen terug in literaire werken van alle tijden. En ze zijn vaak verschillend terug te voeren op verschillende mythologieën, de Bijbel of volkslegenden. Leon de Winter heeft een boek geschreven, lang, lang geleden, Zoeken naar Eileen W. En daarin komt een zoektocht voor. Nou, dat doet je vast wel ergens aan denken, want die zoektochten, dat waren natuurlijk altijd zoektochten naar de Heilige Graal. En in dit geval was Eileen W. een soort heilige graal. Zoektochten met onbereikbare doelen kunnen eigenlijk altijd op het oerverhaal van de heilige graal uit de Arthur-romans teruggevoerd worden. En denk bijvoorbeeld ook eens aan het thema van de star-crossed lovers van Shakespeare. Romeo en Julia. Hoeveel star-crossed lovers zien we niet terug bij allerlei mensen zoals, noem eens wat. Welke geliefden konden elkaar niet krijgen? Titanic, Jack and Rose, komt even in mij op. En zo zijn er echt nog wel veel meer geliefden die elkaar niet konden krijgen te vinden in de literatuur. Nou, symbolen kun je dus eigenlijk altijd wel gebruiken om je verhaal te versterken. En wil je nou graag eens weten hoe je zelf dat doet, dan kun je daarvoor contact met mij opnemen. En ik zal je dan zeker helpen om symbolen in jouw werk door te laten spelen. Kijk ook eens op mijn website, want daar staan natuurlijk alle mythen en legenden, of tenminste allemaal, niet allemaal, maar ik heb er een heel groot deel uitgeschreven. Waaraan jij zelf ook weer verhaalmotieven en symbolen kunt ontlenen. En dan nog een tip, zoek ook eens als je een symbool wil gebruiken. Zoek dan eens naar het woord en welk dier daar bijvoorbeeld bij hoort. Denk bijvoorbeeld eens aan de cheetah. Nou, de cheetah is het jachtluipaard, hè, en dat is een heel slim dier. Een cheetah is een dier dat zich vooral op snelheid en alertheid en focus manifesteert. Dus mocht je daar nou eens interesse in hebben, kijk dan ook eens bij totemdieren. Want daar kun je gewoon echt hele goede uitleggen vinden van wat de verschillende dieren nou, waar de verschillende dieren nou voor staan. Denk bijvoorbeeld ook eens aan de hond. Hè? De hond die vooral blij is als die je ziet, hè? Trouw is. En eigenlijk allemaal mooie symbolen in zich heeft. En wat ik al zei, trouw, speelsheid, braafheid, aanhankelijkheid. Dus als jij een hond in je verhaal laat voorkomen, dan kan dat een teken zijn dat jouw hoofdpersoon diezelfde eigenschappen bezit. En wellicht is dat weer iets wat overwonnen moet worden door hem of haar om een bepaald doel te bereiken. Nou, als je die vragen jezelf kunt afstellen, dan kun je, als je jezelf die vragen kunt stellen, dan kun jij er zelf ook uiteraard mooie symbolen gaan vinden. En als je die symbolen hebt, dan zie je dat je daar toch wel redelijk selectief mee om moet gaan. Als je ze namelijk te vaak gebruikt, ja, dan wordt het iets te makkelijk. Dus hou het een beetje moeilijk. Daag je lezer uit. Stop er een symbool in wat met jouw hoofdpersoon overeenkomt. En je kunt daar vast iets heel moois van maken. Nou, mocht je daar nog... dat had ik al gezegd, hè? Dat mocht je daar nog vragen over hebben, neem dan eens contact met me op en luister ook mijn andere podcast. Er zijn er inmiddels 28. Dit was de 28e, de aflevering van Literair Café met Dr. Anders P. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.